Het is de lente van 1875. Schipper Klaas Spitsen heeft het roer in zijn leven omgegooid. Hij gaat als marktschipper de beurtvaart tussen Kampen en Kuinderen verzorgen. Mensen die hem kennen omschrijven Klaas als een nogal ruige zeeman. Hij kent de wereldzeeën goed en is overal geweest tot aan Indië toe. Tijdens die grote reizen heeft hij niet alleen veel levenservaring opgedaan, hij heeft er ook zijn geld mee verdiend. Zijn vermogen bestaat uit gouden tientjes die hij stevast in een zakje om zijn nek draagt. Dat geld vormt de sleutel tot zijn nieuwe bestaan, want Klaas koopt daarvan een eigen schip. Hij laat zijn keus vallen op de sierlijke Koopmans Welvaren, een 26 ton zware schuit van het type Zweedse Poom. De verkoper stelt wel als voorwaarde dat hij de beurtdienst tussen Kampen en Kuinderen overneemt. En zo ruilt Klaas de zware deining van de Atlantische Oceaan in voor de korte, felle golfslag van de Zuiderzee. Totdat het noodlot in de winter van 1876 toeslaat.
Dit is Het Wrakke Water. Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Iftinus van Popta op zoek ga naar de tragische verhalen achter de honderden scheepswrakken die zijn aangetroffen in de bodem van de voormalige Zuiderzee, het huidige Flevoland. Met wetenschappers en nazaten gaan we proberen om een aantal van deze scheepsrampen te reconstrueren. Dit is aflevering 7. IJs en wederdienende. Iftinus, deze aflevering gaan we het hebben over een scheepswrak dat in de bodem van de Noordoostpolder is opgegraven. Nou, vonden de archeologen het destijds niet interessant genoeg om te bewaren, maar jij vond het wel een heel interessante vondst, hè?
Jazeker. We hebben hier te maken met een scheepswrak dat op een andere manier is vergaan dan we meestal denken.
Okay.
En wat denken we meestal? We denken dat een schip is vergaan tijdens een storm. Hè? Zwaar weer, harde wind, golven die er overheen slaan. Maar ik heb onderzocht dat dat lang niet altijd zo is. En dit wrak is heel erg interessant, omdat het laat zien dat schepen ook op andere manieren kunnen vergaan.
Ja, nou, en wat er dan precies met dit schip is gebeurd, gaan we in deze podcast vertellen. Want het mooie is dat jij het hele verhaal van deze scheepsramp hebt kunnen reconstrueren.
Ja, dat is een samenloop van omstandigheden hoor. Graafwerk, ik moest archieven doornemen, verschillende datasets met elkaar combineren. En weet hè, dat van veel scheepswrak in Flevoland we geen verhaal hebben, het niet kunnen reconstrueren, omdat er maar heel weinig aanknopingspunten zijn. Maar in dit geval is dat wel gelukt en dat maakt dit zo bijzonder.
Zaterdag 23 december 1876. Klaas Spitsen koerst met zijn schuit op de Zuiderzee richting Blokzeil, als een tegemoetvarende schipper hem toeroept. Je kunt Blokzeil niet bereiken. De haven is leeggelopen en er zit overal ijs. Al bijna 2 weken komt de wind uit het oosten. Daardoor is de oostkust van de Zuiderzee langzaamaan drooggevallen. Aan de westkust moeten ze de dijken juist extra in de gaten houden, want daar stuwt het water steeds hoger op. Het is in Nederland ook nooit goed. Eergisteren zette de wind aan tot stormachtig en overdag blijven de temperaturen onder het vriespunt. Eén ding is duidelijk, de winter heeft zijn intrede gedaan. Het zit Klaas dwars dat Blokzeil door de lage waterstanden en ijsgang niet bereikbaar is. In het ruim van de Koopmans Welvaren liggen namelijk 65 marmeren platen die bestemd zijn voor de heer Loos, een van de notabelen uit Blokzeil. En die willen maar wat graag afleveren.
Ja, die marmeren platen die spelen een belangrijke rol in dit verhaal, Iftinus?
Zeker, die marmeren platen zijn eigenlijk de identificatiefactor van deze scheepsramp. Ze waren bedoeld voor een houthandelaar, Loos, uit Blokzeil. En die man die had veel geld en die wilde een prachtige vloer in zijn nieuwe huis, een marmeren vloer. Maar ja, toen het schip zonk, zonken die platen dus ook naar de bodem van de Zuiderzee. En jaren later, na het eind van de oorlog, is het wrak al ontdekt toen ze de bodem van de Noordoostpolder gereed maakten voor de landbouw. Toen kwamen die platen dus ook tevoorschijn toen ze het wrak vonden. En Ze hadden weinig interesse in die platen, die arbeiders die het wrak daar aantroffen. Dus wat dachten de mensen in de omgeving? Nou, best leuk zo'n plaat, die nemen we mee naar huis toe. En die zijn voor allerlei doeleinden gebruikt.
Nou, is het leuke dat jij hebt ontdekt dat er in de Noordoostpolder een man woont, Evert de Boer heet hij, die nog zo'n marmeren plaat in zijn bezit heeft. Hij woont op een mooie boerderij in Luttelgeest en ik ben hem daar gaan opzoeken.
Hey, goedemiddag.
Goedemiddag, meneer de Boer.
Evert de Boer.
Jon Hille.
We hebben elkaar gesproken. Ik geloof even nog.
Ja, oké, prima. Ja. Okay.
Ik ga even nu een stukje marmer laten zien wat op een andere wijze weer gebruikt is. We gaan hierin.
Ja.
Nou, ik heb hier nog een stukje marmer. Mijn vader heeft daar vroeger een lijstje omheen gemaakt en er staat op. Marmer uit Koopmans Welvaren, vergaan januari 1877, gevonden in 1942 in Luttelgeest. En daar ben ik erg trots op. Dat hier is, als ik verhuis hoor, dan gaat het mee.
Ja.
Het is ontzettend zacht, hè, als je dit doet.
Ja? Tikt u er eens op, zo met u?
Ja. Het is ongeveer een centimeter of vier dik.
Het ligt hier even voor de luisteraars. Het ligt hier op een wasmachine.
Ja, ik heb hem daar even op. Dat ligt normaal hier. En er staat onze boodschap een kratje op. Daarom, dit is even wat visueler.
Maar ik vind het toch wel een bijzonder reliquie. En met alle respect, dat wordt nu een beetje gebruikt als onderzetten voor de boodschappenkratten.
Ja, maar nut is ook goed, hè?
Ja, dat is waar. Ja.
Dingen moet je ook gebruiken, anders slijten ze.
Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe is hij aan dat marmer gekomen?
Komt eigenlijk bij mijn buurman, als u even die kant op kijkt. Ja. Nou, die platen zijn dus gevonden bij het dorp Luttelgeest. En die komen dus uit een gezonken schip. En dat is officieel door archeologen opgegraven. En die buurman heeft hier al rondgeschakeld. En wat doe je met het spul, met die marmeren platen? Nou, hoogstwaarschijnlijk heeft hij ze dus meegekregen. En het was eertijd zo dat vrouwen iedere week de ramen wassen. En dan moest je dus rond het huis moest je dus tegels hebben of grind. En ik denk dat al die platen die kapot waren, dat die daarvoor gebruikt zijn.
Om onder de ramen te leggen?
Om onder de ramen te leggen, dat je een paadje had. En op een gegeven moment heeft zijn zoon het bedrijf overgenomen. En die is op een gegeven moment gemigreerd naar Nieuw-Zeeland. Toen zei mijn vader, wetende dat die platen er waren. Goh, wat doe je met die platen? Ach ja, die mag je wel hebben. Zoals je hier ziet heb ik een stoep, een vrij hoge stoep. En mijn vader heeft daar inderdaad ook een deel van die platen opgelegd.
Voor boeren in de Noordoostpolder is het niet ongewoon om dingen aan te treffen in de grond die hen eraan herinneren dat ze wonen in een gebied dat ooit de Zuiderzee was.
Voor een aantal jaren terug is hier ook nog een opgraving geweest. En die boer, zeg maar, die kwam met zijn machine, kwam hier ergens in. Dat trok je naar boven en dat was een deel van een schip. Ja. Dus dat gebeurt nog steeds. Kijk, en in het gebied zijn rond de 450 wrakken gevonden in Flevoland. Dus dat is natuurlijk heel veel.
Ja. Dus er werden ook gewoon dingen aangetroffen tijdens het werk op het land, die uit die schepen kwamen. Bent u zelf wel eens wat tegengekomen?
Jawel, ik kan u nog wel wat laten zien. Dit is dus een netverzwaarder. En er zit een naadje ingemaakt. En er zat vroeger een metalen klem omheen. En die gebruikten ze dus voor netverzwaarders. En er zijn er wel meer. Lopen we nog even iets verder. Dan laat ik u er nog eens zien.
Ja.
Oh, sorry, hier heeft hij er nog een liggen. Nou, en hier ligt de kleine.
En dit heeft u gewoon hier op uw eigen erf gevonden?
Deze zijn hier op de kabel gevonden, ja.
Ja.
Ik bedoel, er zijn zoveel vondsten gedaan. Ik heb vorig jaar nog een kanonskogel van iemand gekregen. Die kwam dus op de rooimachine terecht. Dus die lag naar oppervlakte. En niets wat rond is, wil altijd naar boven toe.
Die lag tussen de aardappels. Een hele rare aardappel.
Ja, tussen de aardappels, ja. Dat soort dingen kun je wel vinden. Nou, en er zijn natuurlijk ook wel eens mensen geweest die dus botten vonden. Nou, de meeste tijd wordt dan een hoofd gevonden. En dat gaat, een zee is vlak, de bodem is vlak. Dus die gaat rollen.
Hoe is het nou eigenlijk voor u om in een gebied te wonen wat eigenlijk vroeger de zeebodem was?
Ik vind het altijd machtig om te vertellen dat ik in het gebied woon. Ja, ik vind het fantastisch. De historie brult hier de grond uit en altijd vind ik het fascinerend.
Op
Op enkele honderden meters afstand van het havenhoofd van Blokzijl gooit schipper Klaas Spitsen het pijloot nog maar eens overboord. Een halve meter water, leest hij af. Dat is inderdaad nooit genoeg om in de haven te komen. Er zit niets anders op dan het anker uit te zetten en te wachten op verbetering. Het kost Klaas en zijn knecht vervolgens de grootst mogelijke moeite om de zeilen naar beneden te krijgen. Want alles is beijzeld en bevroren. Als dat karwei met vereende krachten dan toch eindelijk is geklaard, trekken ze zich terug in de roef. Daar zit Elsje, de vrouw van Klaas, bij de haard. Vragend kijkt ze de twee mannen aan. We kunnen niet verder, zucht Klaas. Het schip ligt te diep, dus we moeten afwachten wat het weer gaat doen.
Nou, we weten dus inmiddels dat het wrak is aangetroffen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is toen niet helemaal opgegraven, hè, Eftinus?
Nee, klopt. Dat is eigenlijk pas gebeurd in 1955. Toen ze dus verder gingen met de bodem gereed maken voor de landbouw. En de archeologen hadden er weinig interesse in. Maar bij die opgraving zijn wel wat spullen aangetroffen. Persoonlijke eigendommen van de opvarenden. En die liggen nu in het depot van het Museum Batavialand in Lelystad. Het zijn maar een paar dingen, zeg ik erbij.
Maar in ieder geval wel genoeg om mijn nieuwsgierigheid te wekken. En conservator Joran Smalen, die was zo aardig om deze vondsten aan ons te laten zien.
Ja, ik heb ze voor de gelegenheid er even bijgepakt, omdat het er dus niet superveel zijn. We zien drie verschillende leren schoenen. Eén wat hogere schoen en twee wat lagere bij elkaar passende sloffen. Dan hebben we nog een aardewerken kommetje of bakje. Een interessante tinnen pispot die je aan boord gewoon kon gebruiken. En het voordeel is, je kan de inhoud gewoon overboord kieperen. Een glazen cirkel met aan één kant een soort rasterpatroon. Die heeft in het dek gezeten. En dat zorgde ervoor dat er een beetje daglicht binnen in het schip.
Ik wou net zeggen, ja, dat is een soort, hoe noem je het ook alweer?
Een deklicht schijnt dat te heten. Daarnaast hebben we een soort ronde blob glas. En dat is een voorwerp dat werd gebruikt om textiel mee glad te strijken. Zogeheten strijkglas. Als we er inderdaad van uitgaan dat er een gezin aan boord heeft gezeten, dan heeft misschien de vrouw aan boord dat gedaan. Maar goed, dat is kunnen we natuurlijk niet met 100% zekerheid stellen. Een van de meer markante objecten uit het wrak is natuurlijk die tinnen pispot die daar uit is geborgen.
Het is echt mooi tin.
Het is goed tin en hij ziet er ook nog redelijk intact uit.
En wat is hier bijzonder aan?
Aan de onderkant kun je nog vrij scherp een aantal merktekens zien.
Oh ja.
En wat archeologen vaak doen is uitzoeken aan de hand van die merktekens waar het voorwerp gemaakt is. In dit geval is dat Zwolle. Je kan het hier zien.
Oh, dan heb je een betere bril dan ik, maar oké. Okay.
Ja, het is klein, maar nog redelijk scherp.
Oh ja, ik zie nu lettertjes, ja.
En nou, aan de hand daarvan kun je natuurlijk uitzoeken wanneer bepaalde mensen actief zijn geweest als tinnengieter. Om iets te kunnen zeggen over wanneer is dat voorwerp tot stand gekomen. En vanuit daaruit kun je weer afleiden van dan moet het schip na dan en dan zijn vergaan.
En wat hebben ze vervolgens met dat merkteken kunnen doen?
Waarschijnlijk hebben ze het tinmerk op de onderkant van de tinnen pispot gebruikt om in te kunnen zoomen op een vermoedelijke datering van het wrak. En daar is toen van opgeschreven vermoedelijk rond 1860 vergaan.
In dit geval is dat dus het jaartal vanaf wanneer dit schip kan zijn gezonken.
Dat klopt, ja.
Ja, maar ze hadden nog geen flauw idee hoe het schip heette en wie de schipper was, hè?
Nee, ze hadden dus een paar vondsten. En 2 jaar later kwamen ze per toeval ineens achter de naam van de schipper en van het schip. En luister maar wat Evert de Boer, dat is dus de eigenaar van de marmerplaat, en museumconservator Joran Smalen daarover te vertellen hebben.
Nou, er kwamen 2 oude dames naar Museum Schokland. En die stelden de vraag, ja, wij hebben vroeger mijn vader is de boot gehad en die is vergaan. En die is ergens in de buurt van Blankenham is die ondergegaan. Hebben ze daar ooit iets van gevonden of is er iets van? En die dames wisten dus ook te vertellen dat er platen, dus marmeren platen aan boord zaten.
En er was maar 1 wrak bekend van alle scheepsopgravingen in Flevoland waar marmerplaten in waren gevonden. En op die manier is die link toen vrij snel gelegd. Bijzonder uitzonderlijk, dat lukt maar heel sporadisch. Ondanks die 450 scheepswrakken die we hier in Flevoland hebben, kun je er misschien maar een stuk of 12 aanwijzen waarvan we echt met enige mate van zekerheid weten, dat is dat en dat schip geweest. Dus dat maakt deze vondst, ondanks het feit dat er zo weinig van bewaard is gebleven, toch wel uniek.
De dames konden namelijk vertellen dat het schip de Koopmans Welvaren heette en de schipper Spitsen.
Volgens mij is er toen wel enige correspondentie geweest om nog zoveel mogelijk van die familiegeschiedenis boven water te halen. En zo is een deel van het verhaal is bij ons in het archief terechtgekomen.
Ja, en daar bleef het op dat moment ook bij, want het lukte maar niet om meer informatie over die schipper zelf te weten te komen.
Nee, klopt. Ze gingen ervan uit dat die schipper de voornaam had die met een J begon, J Spitsen. Maar ik kwam door mijn onderzoek erachter dat dat niet klopt. Hij heet namelijk Klaas Spitsen. En als je dus gaat zoeken op historische berichten over ene Klaas Spitsen, dan vind je wel allerlei informatie over hem.
En kon je je toen ook een beetje een beeld vormen van die Spitsen?
Ja, zeker. In het Kamperarchief ontdekte ik wat documenten waaruit blijkt dat hij nogal een eigengereide man was. In de eerste plaats was het schip wat nu aangetroffen is niet het enige schip dat is gezonken. Hij heeft er nog meer naar de bodem van de zee geholpen.
Okay.
Ja, dus dat alleen al. Maar wat blijkt ook is, hij onderhandelde stevig over zijn positie als beurtman. Dus hij ging niet zomaar daarmee akkoord met die functie. Hij wilde geld verdienen, hij had eisen, et cetera. En je ziet het ook aan het type schip waarop hij voer, een Zeeuwse poon. En die zag je niet heel veel op de Zuiderzee in die tijd.
En om een beeld te krijgen van wat voor schuit zo'n Zeeuwse poon nou is, zijn we op zoek gegaan naar iemand die nog zo'n schip heeft. En die is er, en wel in de persoon van Piet van den Hurk uit Beneden Leeuwen. Hij is de trotse bezitter van een 19e eeuwse Zeeuwse poon, genaamd de Pieternel. Piet is inmiddels bijna 90 jaar oud en hij vaart nog steeds met het schip. En hij legde ons om te beginnen uit wat er zo bijzonder is aan de Zeeuwse poon.
Deze poon is een heel degelijk schip.
Okay.
Is wat hoger, dieper als de schoetsjes. Sneller, slanker, mooier, hoge kop, hoge kont. En dat niet alleen dat, maar voor het beroepvaart was hij zeer uiterst geschikt, omdat hij tegen zwaar weer kon.
De poon was dus best wel een schip voor de welvarende schipper, begrijp ik?
Welvarende schipper, ja.
Ja. En hoe uitte zich dat? Waren het ook echt sierlijke schepen?
Sierlijke schepen met versierselen.
Met versierselen. Ja. Houtsnijwerk bijvoorbeeld?
Houtsnijwerk, als je daar aan boord komt, kan je het zien.
Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, dat klinkt heel goed, ja. Ja, alleen de vraag is, waarom is een schipper uit Blokzijl geïnteresseerd in een Zeeuwse poon?
Ik denk dat het een man was die wat wisselgeld had. Dus die had wat in de portemonnee en die zag een mooi schip liggen. En die zei, ik kan hem daarvoor gebruiken. Want die houten schepen die waren ook niet eeuwig toen die tijd. En die poonen waren zo gebouwd dat ze stevig waren. Een poon is luxe, is gelijnd, de lijnen liggen mooi. Die kop is helemaal omhoog gebracht. Vele gangen, mooi die zeeg die erin zit.
Ja.
Daar kom je eigenlijk nergens tegen.
Hoogste tijd om het schip in het echt te gaan bewonderen. Het ligt in jachthaven De Gouden Ham in Maasbommel, vlakbij Beneden Leeuwen.
Ja, het is ook mooi.
Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij de jachthaven. Hoe lang ligt de Pieternel hier al?
Vanaf 2000.
Nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we even naartoe lopen?
Ja, dat doen we. Ja.
Ik zie hem al, Jon.
Ja, ik zie ook iets groens.
Iets mooi groens.
Ja,
ik zie een grote houten mast.
Ze ligt aan een lange steiger. Kop 4 in de wind. Het is bijna. Ja, wat is het voor wind? Even ruw weg. Het is al windje 3-4.
Ja, dat denk ik ook al.
De Pieternel.
Ja.
Wat zien we hier even, Tinus? Omschrijf het dus.
Nou, sowieso het mooiste schip van deze haven. Dat staat wel vast. Ja. Ik zie ook wel van die suffe jachten eromheen liggen.
Ja. Kun je dat beamen, Pieter?
Ja, dat kan ik beamen. Ja, ik lig niet alleen hier na, maar ergens ben ik het mooiste schip. Ja. vind ik persoonlijk.
Ja. Nou ja, we zien echt een mooie traditionele poon. Mooi slank schip met een opbollende kop, groene boorden, zwarte onderkant, houten mast, originele tuigage. Ja. En een bruine roef.
Nou, laten we zo maar eens aan boord gaan, Yves-Tinus.
Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. Ben benieuwd.
Nou, we zijn inmiddels aan boord gestapt. Als jij achter me aanloopt, Yves-Tinus.
Ja.
Trappetje.
Je hoeft bijna niet om je hoofd te denken, hè?
Nee, precies.
Ja. Wat een ruimte, joh.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ik kan hier precies staan.
Het is echt groot.
Omschrijf deze ruimte, Yves-Tinus.
Een enorme roef. Ja, ik heb echt zelden zo groot gezien. Kleine patrijspoortjes, allemaal een mooie houten betimmering. Ja, wat stoeltjes, wat bankjes, kastjes. Ik zie ook tegeltjes langs de wand van schepen.
Ja, ook mooi. Nog. En wat hebben we hier aan de rechterkant, het toilet?
Een mooie bukken en een kleine voorlopen.
Ja. Nou, ik loop jou maar voor, Rieftien. Ja, dus,
ik zal voorlopen.
Ja.
Denk aan het hoofd.
Ja, kom goed. Ja.
En dan is het een beetje kruip door, sluip door.
Ja, hier hebben we echt een kooi, hoor.
Hier hebben we het gedonder in de vooronder.
Ja, precies.
Sorry, wat hebben we hier?
Het gedonder in de vooronder. Ja. Hier heb je Jan Vlugweg. Dit is de oude schotnaf van vooronder.
Mooi.
Dit is de deur. Die was vroeger waterdicht. Hier zit de ankerketting achter.
Ja.
En de kettingbak.
Het loopt ook een beetje op, hè? Je voelt dat je voorin zit nu.
Ja, het loopt inderdaad op nu, ja.
Hadden we knus, zo'n voorondertje.
Ja.
Nee, het ziet er prachtig uit. En ja, nogmaals, je kan hier gewoon prima zitten. Dus een bank, driepersoonsbank.
Je kan hier wel een feestje bouwen.
Je kan hier wel een feestje bouwen.
Ja, zeker. Ja.
De rondleiding eindigt uiteindelijk weer aan dek.
Wat valt je verder op aan dit schip?
Dat er heel veel originele kenmerken in zitten. Die misschien niet origineel zijn, maar wel uit die tijd weer lijken te komen. Dus de tuigage, de mast, maar ook de kleuren. Ja, gewoon het hele plaatje. Het voelt oud aan. Deze mag nooit zinken.
Ik was niet rijk, maar hij is wel rijkelijk.
In de loop van de avond en de nacht begint het steeds harder te waaien. De koopmans welvaren deint op en neer op de golven. En Klaas komt regelmatig boven deks om te kijken of de ankerketting het nog houdt. Als hij de volgende dag voor de zoveelste keer zijn hoofd uit het roefje steekt, ziet hij een visserschuit langs zij komen. De opvarenden roepen hem toe:
Schepper, verlaat je boot. Het weer gaat nog slechter worden. Je loopt gevaar als je op het water blijft.
Klaas wil er niets van weten.
Ik laat mijn schuit niet onbewaakt achter,
roept hij terug. Het kost veel overredingskracht, maar uiteindelijk besluit Klaas toch de koopmans welvaren te verlaten. Was hij alleen met zijn knecht geweest, dan waren ze absoluut gebleven. Maar Elsje en zijn dochtertje Geertje mogen geen gevaar lopen. Klaas gooit nog snel een extra anker uit, dooft het vuur van de stookplaats en gaat dan als laatste van boord. Hij laat de dampende pot snijbonen maar staan. Als de visserschuit koers zet naar de haven van Schokland, kijkt Klaas nog even achterom. De koopmans welvaren en enkele andere schuiten liggen er met hun gestreken zeilen verloren bij, in een brei van water en ijs. Zodra het kan ben ik weer terug op het schip, mompelt Klaas tegen zichzelf.
Ja, dat zijn weerse omstandigheden die we tegenwoordig niet echt meer kennen, hè, Tinus?
Ik kan me de Elfstedentocht van 97 nog herinneren, maar daarna dus niet meer.
Nee.
We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe koud die winters ooit waren.
Precies. Nou, en om meer inzicht te krijgen van hoe die winters 150 jaar geleden nou eigenlijk waren en hoe mensen rond de Zuiderzee ze doorkwamen, sprak ik met weerhistoricus Sebastiaan Kobelens.
In die tijd, dus 1876, kwamen we net uit de kleine ijstijd. Het is belangrijk daarbij om te begrijpen dat in die tijd de temperatuur in Nederland 2 graden lager lag. Er waren gewoon veel meer koude winters dan nu. Er was ook gewoon veel meer koude lucht aanwezig. Dus als die wind even vanuit het oosten kwam, dan kwam er al veel sneller dan nu echt koude lucht op ons af.
Dat de Zuiderzee bevroor was eigenlijk niet eens zo bijzonder.
Delen daarvan, dus bijvoorbeeld de randen, die bevroren vrij gemakkelijk. Je ziet eigenlijk alleen in echt strenge winters dat het mogelijk is om van Noord-Holland naar Friesland te schaatsen of te lopen, wat mensen ook wel deden. En verder was het Zuiderzee natuurlijk zout gebied, of brakgebied soms, aan de randen bij het IJssel, wat makkelijker bevroren. En dan breidt het zich langzaam uit en uiteindelijk zal dan het grootste gedeelte bevriezen. Maar wat ik wel begreep is dat dan ook midden op de Zuiderzee ijsbergjes waren. Van ijs wat in elkaar gewrongen was en omhoog gestuwd. Dat moet echt fascinerend zijn geweest.
Maar ondanks de barre weersomstandigheden gingen de mensen er toch op uit. Want ja, er moest wel brood op de plank komen.
Elke winter was het wel zo dat je een verhaal kan vinden of lezen. Dat mensen op een ijsschots kwamen en dan gelukkig weer binnen een paar uur terecht kwamen. Of dat er een reddingsactie gestart moest worden omdat mensen niet meer terugkwamen. De Zuiderzee was verraderlijk, ook met ijs. Dus dat, ja, dat moeten we niet vergeten. Het was een vriend en het was een vijand.
Maar in de winter van 1876, toen Klaas Spitzer schipbreuk leed, vroor het eigenlijk niet eens zo extreem hard. Er was eigenlijk alleen maar een korte, felle vorstperiode.
Kijk, we hebben het dus over de randen van de Zuiderzee. Het was, wat ik uit je tekst heb begrepen, ook laag water. Dat scheelt natuurlijk ook. Het vriest dan weliswaar niet hard, maar het vriest toch. En als dan de wind ook nog gaat draaien, dan vanuit het westen al dat ijs komt dan natuurlijk dan tegen zo'n boot aan. Dit soort verhalen geven kleur, hè? Want je zou kunnen zeggen, korte vorstperiode is niet zoveel gebeurd. Maar dat is natuurlijk altijd maar een halve waarheid. Want je ziet dan zo'n verhaal. Dit is echt een interessant verhaal voor de luisteraars. Van hoe zoiets ging.
Kun je eens vertellen hoe de bevolking omging met een dichtgevroren Zuiderzee? Want ja, hoe ging dat?
De winter was voor de gewone Nederlander een hele moeilijke tijd. Veel werk lag dan stil. Het is een strenge winter, heb je dus veel koud. Huizen niet goed geïsoleerd. Het is maar de vraag of je genoeg brandstoffen hebt. Ja, dus niet echt een plezierige tijd. En als het dan ook nog eens een keer de Zuiderzee gaat bevriezen of het water, dan heeft de ene kant een voordeel dat je kunt schaatsen. Dus je bent mobieler, je kan de buurt verkennen. Maar bijvoorbeeld de Zuiderzeevaart, ja, dat was natuurlijk een stuk lastiger. En pas met de komst van stoomschepen werd dat wat beter bevaarbaar. Maar zeker zeilschepen waar we het in dit geval over hebben, ja, die hebben natuurlijk wel een groot probleem. Want je kan er minder makkelijk wegkomen ook, als de vorst aankomt.
Klaas en zijn gezin brengen de kerst heel anders door dan ze hadden kunnen denken. Niet op hun schip, maar samen met een paar andere schippersgezinnen in het kerkje van Schokland. De Schokkers zijn gastvrij en zorgzaam. Maar Klaas is vooral bezig met zijn schip. Drijft ze nog? Is ze niet geplunderd? Al snel komt uit Blokzijl slecht nieuws. De koopmans welvaren is losgeslagen en met het ijs verder in zee gedreven. Je kunt de schuit nauwelijks meer zien liggen. Dat geldt ook voor vier andere schepen die tussen Vollenhoven en Kuinderen ingevroren zitten. Eén daarvan is nog bemand. Beurtman Schuttevaar had geweigerd zijn schuit te verlaten. Zijn zoon maakt zich zorgen en klimt met een kijker in de toren van Kampen om te zien of de schepen nog altijd in het ijs zitten. Als dat zo blijkt te zijn, bindt hij zijn schaatsen onder en begint aan een gevaarlijke tocht van meer dan 30 kilometer over het ijs. Hij treft zijn vader levend aan, maar de toestand op het water, of beter gezegd het ijs, is hachelijk. Eenmaal terug op de wal slaat de zoon van Schuttevaar alarm. Er is snel hulp nodig om de schepen te redden. Die hulp komt er. Met vereende krachten lukt het om de schepen uit het ijs te bikken en naar de haven van Schokland te slepen. Daar kijkt Klaas Spitzer gespannen toe. Vier schepen komen behouden de haven binnen. Maar zijn koopmans welvaren zit er niet tussen. Weken later spoelen goederen en huisraad uit zijn schip voor de kust van Blankenham aan. Dat neemt alle twijfel weg. De koopmans welvaren is door het zeeijs kapot gedrukt en gezonken. Ze zijn alles kwijt.
In de 19e eeuw zie je steeds vaker dat mensen ook langdurig aan boord van hun schepen verblijven. En dat het ook eigenlijk een soort deels woonboten worden. Maar dat heeft natuurlijk wel als gevolg dat het extra tragisch is als je schip vergaat.
Joran Smalen, conservator van Batavialand.
Dan betekent dat voor de schipper dat hij niet alleen zijn handel kwijt is, maar in dit geval, als hij ook aan boord woonde, is hij dus meteen zijn huis erbij kwijt. Ik denk dat je in dit geval als schipper jezelf toch moet troosten met het feit dat je in ieder geval je gezin het nog heeft overleefd.
Dat is natuurlijk waar, maar het was toch wel een tragedie.
Ja, dat was zeker een tragedie. Maar het bijzondere is ook, we weten precies hoe hij die tragedie heeft ervaren. Want er is een brief van zijn kleinzoon, Jan-Nicolaas Karreman. En die heeft in de jaren 50 precies opgeschreven hoe die tragedie voor zijn grootvader was. En die brief die heb ik.
Voor mijn grootvader was dit een grote slag. Hij was namelijk niet bereid geweest, hoewel daartoe in de eerste dagen wel gelegenheid was geweest, om zelf zijn persoonlijke bezittingen als kleding en geld van boord te halen. Hij vond dat zijn persoonlijke bezit een even groot risico behoorde te lopen als de lading die hem was toevertrouwd. En al zo ging alles ten onder.
Ja, die Spitzer was wel een man van principes, hè?
Ja, dat kun je wel zeggen. En het mooie is, dit verhaal loopt toch goed af. Want mensen die brachten na de ramp geld bij elkaar, zodat Klaas Spitzer een nieuw schip kon kopen. En dat deden ze niet per se uit liefdadigheid. Ze wilden eigenlijk gewoon die beurtvaart tussen Kampen en Kuieren in stand houden. Dus het was eigenlijk ook een stukje eigenbelang. Dus, maar je kan zeggen, dit is een scheepsramp met een goede afloop. Spitzer raakt alles kwijt. Hij was niet eens verzekerd, maar hij kreeg ook alles weer terug. En luister maar eens naar dit korte krantenbericht waarin dat bevestigd wordt.
Blokzeil, 9 maart 1877. De beurtman K. Spitzer, die met de kerstdagen zo ongelukkig zijn vaartuig verloor, is thans opnieuw met een eigen schip hier binnengekomen. De mildegevers zien hun werk dus bekroond. Daar binnenkort het veer op Kampen weer geopend zal worden.
Je luisterde naar aflevering 7 van Het Wrakke Water. In de laatste aflevering van dit seizoen maken we een eenmalig uitstapje naar de Noordzee. Wie was Cornelis Ringlever en hoe verdiende hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn boterham?
Het kan zijn dat het een NSB'er was, maar het hoeft helemaal niet. Geen enkele argument heb ik daarvoor, maar ook niet voor het tegendeel.
Het Wrakke Water is een podcast, mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en is geproduceerd door High Level Media Producties. Research en scriptontwikkeling Renate van der Zee. Mijn co-host en adviseur is Iftinus van Popta. De fragmenten werden voorgedragen door Barto Braat en Eltjo Herder en zijn deels gedramatiseerd, maar voornamelijk gebaseerd op historische bronnen. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing en de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hille. Met speciale dank aan Evert de Boer, Joran Smalen, Piet van den Hurk en Sebastiaan Kobelens. Wil je meer achtergrondinformatie over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkewater.nl. En vond je de podcast mooi en interessant of allebei? Like en deel hem dan via je socials en laat een review achter in je podcast-app. Dan help je ons echt om de podcast beter vindbaar te maken.